Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 133. De eerste twee versen gaan vanavond over de gezalfde, over zalven. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Het is als de zalf op z'n hoge priesters hoofd. En die liefdegeur wel tot liefde hoop als de olie die van Aarons hoofd gedropen. Psalm 133, de versen 1 en 2. Ook vanavond mogen wij belijden het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Dat daarna zingen van Psalm 45, het vierde vers, waar het gaat over dat God de Vader ook zijn Zoon gezalfd heeft. O God, uw God heeft milte overgoten met vreugdezalf, meer dan uw medegenoten. Psalm 45, het vierde vers. We doen hem in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met kerk van alle tijden en plaatsen met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, ook begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Is gevraagd om voor te doen voor de situatie in Libanon, in van het verblijf van Helene van den Berg in Beirut en de voortgang van haar werkzaamheden. Zoeken nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt en die vanuit de hemel spreekt, spreekt tot ons mensen hier op aarde, die gesproken hebt bij monden van de profeten, die nog steeds spreekt, daar waar uw woord mag opengaan, waar de heilige schriften gelezen en verkondigd mogen worden, de heilige schriften die van uzelf zijn ingegeven, en waarvan ook vanavond geldt dat ze nuttig zijn, tot lering en weerlegging, tot verbetering en onderwijzing. En daarom is ons gebed, Heere, laat ons horen. En laat ons horen en verstaan, bevatten. Ons buigen, ons toevertrouwen aan uw woord. Laat ons het horen en bewaren. In onze gedachten, in onze harten. Laat ons horen en doen. opdat van ons gelden mag dat we niet alleen hoorders van het woord zijn, maar ook daders van het woord. En daarom bidden we om uw Heilige Geest. Daarom bidden we, verhoogde Christus, wil ons als profeet leren en onderwijzen door middel van wat u ons zegt vanavond. Bewaar ons ervoor dat we het horen en dat u van ons afglijdt en van ons afgaat. Bewaar ons ook voor u dat we wel horen, maar dat we het wegen, keuren, aanpassen aan onze gedachten. Bewaar ons ervoor dat we selectief horen en de rest maar laten voor wat het is. En daarom te meer bidden we, omdat we tot die dingen zo geneigd zijn van onszelf. Daarom bidden we, o verhoogde Christus, onderwijst u ons. Kinderen, jongeren en ouderen, we danken u ook. Voor kinderen die ook in de avonddienst meekomen naar uw huis. Jongeren, ouderen en ook hen die thuis of elders meeluisteren. Maar we bidden voor ons allemaal om dat werk van u, Heer Jezus, waarmee u ons leert en onderwijst door uw Heilige Geest in onze harten. Wil de verbinding leggen die levend maakt. En dat is de verbinding van onze ziel met u, o Heer Jezus Christus. Leg die verbinding voor ons allen. Voor het eerst als dat nog nodig is. Opdat onze ziel, die vol vijandschap, verzet en zonde is, levend gemaakt zou worden. Levend gemaakt in liefde tot u. Maar Heer, wil het ook steeds opnieuw doen. Die verbinding met Heer Jezus Christus steeds weer open maken. Steeds weer schoonspuiten als het ware. Zodat die vernieuwd en verdiept wordt. En wat er tussenin is gekomen, dat het weer weggebroken, weggeblazen wordt. Wil ons Heer Jezus Christus bedienen vanuit zo'n volheid. We denken altijd te beperkt van u. Maar maak ons uw beeld gelijk. U gelijk, Heer Jezus. Dat mensen die met ons in aanraking komen, die ons meemaken in een eenmalige ontmoeting, of misschien wel dagelijks of wekelijks ons meemaken, dat die in ons en door ons heen iets zien, iets naar zich toe krijgen van u, Heere Jezus Christus, een leesbare brief. Dat bidden we voor ons persoonlijk leven. We bidden het voor huwelijken. We bidden het voor de gezinslevens. We bidden het voor ons gemeenteleven. We smeken het voor uw kerk in Nederland. Dat van haar in zijn geheel mag gelden. Dat ze een totaal indruk geeft en uit mag stralen, Heere. Van een stad op een berg. En van een lichtend licht. Geeft u dat. In de maatschappij waarin we leven, over ook vanmorgen horen. In alle ontwikkelingen, alle geluiden, alle voortgang van verderf en goddeloosheid die over ons en om ons heen spoelt. Bidden daarom ook voor ons vorstenhuis. Koning en koningin en heel hun huis. Heere, stel ze tot levende getuigen en zichtbare voorbeelden. Van u, dat ze onderdanen zijn van u, de hemelse koning. We bidden voor regering. Voor ook plaatselijke overheden. We bidden u voor land en volk. Heere, doe het zien dat uw wetten heilzaam zijn voor een samenleving, voor een land en voor een volk. Doe het zien, Heere, opent u de ogen. En daar bid ik ook om een opwekking en een herleving, Heere. Want zonder dat zal dat niet gebeuren in ons land, in ons volk. En ook niet in binnen de kerken. We bidden om een uitgieting van uw Heilige Geest, met zijn werk en zijn kracht. Dat er een herleving is in de kerken, die overvloeit en overslaat en stroomt. naar heel de samenleving. Ik wil ook uw gemeente hier gedenken. De christenheid, de kerken in onze dorpen. We zeggen u dank voor de Goede Doelenmarkt die gistermiddag plaats mocht vinden, voor de organisatie, voor het verloop. Geef uw zegen over de opbrengst voor de personen en instanties, voor de opbrengsten bestemd mogen worden. We bidden, heren, om uw zegen over Leen van den Berg in Libanon. We zeggen u dank dat ze zich veilig mag weten, zowel in de praktische situatie, maar dat ze zich beschermd mag weten door u. We bidden om een geweldloze oplossing en dat overheden, kerk en bevolking daarin wijsheid mogen ontvangen. Tot zegen van de bevolking en omdat uw werk, ook het werk van een van de werk, voortgang mag vinden. Dag in, dag uit, week in, week uit. Zegen ons, Heere, als wij de heilige schriften gaan openen. Uw gewaad als mogen aanraken. Zegen ons met eerbied, aandacht en ontzag. Om Jezus wil. Amen. We openen de heilige schriften. Allereerst in Deuteronomium 18, daarna in Matthäus 10. Eerst is Deuteronomium 18, de versen 9 tot en met 19. Deuteronomium 18, vanaf het 9e vers, waar Mozes het volk toespreekt en het woord van God, de schrift door de Heere ingegeven, luidt daar al dus. Wanneer ge komt in het land, dat de Heere uw God u geven zal, zo zult ge niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan. Die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, een toekomstvoorspeller, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heere een gruwel. En omwille van deze gruwelen verdrijft en de Heere uw God voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult ge zijn met de Heere uw God. Want deze volken die gij zult erven, horen naar die toekomstvoorspellers en waarzeggers. Maar u aangaande, de Heer uw God heeft u zulks niet toegelaten. Een profeet uit het midden van u, uit uw broeders als mij, zal u de Heer uw God verwekken. Naar hem zult ge horen. Naar alles wat ge van de Heer uw God aan hoor hebt en dagen der verzameling geëist hebt, zeggende: ik zal niet voortvaren horen de stem van de Heere mijn God. En dit grote vuur zal ik niet meer zien dat ik niet sterve. Toen zei de Heere tot mij: het is goed wat ze gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken. Uit het midden van hun broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden de man die niet zal horen naar mijn woorden. Die hij in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. Tot zover Deuteronomium 18. Over het profetisch ambt van de Heer Jezus. Dan is Matthäus 10. Waar het gaat over het profetisch ambt van elke christen. Matthäus 10. Vers 27. Tot en met 36. Matthäus 10, vanaf vers 27, waar de Heer Jezus al dus spreekt: hetgeen ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht. Hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vrees u niet voor degenen die het lichaam kunnen doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vrees veel meer hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Wordt niet twee musjes om één penninkje verkocht. Niet één van deze zal ter aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren van uw hoofd zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Een ieder dan, die mij belijden zal voor de mensen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar zo u mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Maar ik ben gekomen om een mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader. En de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Tot zover. Dan bladeren we verder naar zondag 12 van de catechismus. De Heidelberger catechismus, de 12e zondag. We hopen deze zondag in 3 keer te overdenken met elkaar. De eerste keer over het profeet zijn, daarna over het priester zijn, de derde keer over het koning zijn, zowel van de Heer Jezus als van al de zijnen. Daarom lezen we uit zondag 12, vraag en antwoord 31a en 32a. Zondag 12, vraag 31, waarom is hij, de Heer Jezus, Christus, dat is gezalfde genoemd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die onze verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. En dan uit vraag nummer 32, maar waarom wordt gij een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijd. Tot zover dus. Let ten eerste op de Christus, ten tweede op de profeet, ten derde op de christen. De Christus, de profeet en de christen. Vraag en antwoord 31a en 32a. Ook vanavond een enkele afkondiging. Volgende zondag hoop ik 's morgens graag zelf voor u voor te gaan. In de avonddienst op dominee D.J. Budding uit Nunspeet voor u voor te gaan. Deze week zijn alle catechisaties weer, dus we hopen u allemaal weer te zien op catechisatie. Het huiswerk staat ook voor deze keer in de kerkbode. Aanstaande dinsdagavond is er een reformatieavond in de oude school. Op uitnodiging van de vrouwen- en mannenvereniging komt dominee J. Mulderbreske Slaaf spreken over sola scriptura, alleen de schrift. En daarvoor wordt heel de gemeente door de kerkenraad en de verenigingen van harte uitgenodigd. Reformatieavond aanstaande dinsdag in de oude school. De correct zijn de eerste voor het GZB-project in Colombia, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk. En die worden van harte aanbevolen. Laten we zingen uit Psalm 25. Het gebed en de belofte van het profetisch onderwijs van de Heer Jezus. Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En Heer, een goedheid kent geen palen, geen grenzen. Hij zal door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 2 en 4. Adaan van zondag, 12 van de catechismus, vragen en antwoorden 31a en 32a. Denken we nou over de Christus, over de profeet en over de christen. Gemeente, de catechismus heeft het over de verlossing, heeft het over de Heer Jezus, de Zoon van God. Om te beginnen, doe de catechismus het aan de hand van de namen die de Zoon van God heeft. Vorige week, vorige keer zondagavond, de naam Jezus, zaligmaker. En nu de naam Christus, gezalfde. Wat zegt de naam Christus over de verlossing van zondaren, over hoe en waarmee en waardoor de Zoon van God zondaren verlost? Nou, Christus betekent gezalfde. In de grondtaal zit het woord voor zalf, voor olie in. Nou, moet je even het zo voorstellen. En dat beeld komt de preek door wel een beetje terug. Stel mij je voor alsof er iemand is. Je staat een beetje nietsvermoedend ergens op te wachten. En iemand die kiept een hele emmer water leeg bovenop je hoofd. Nou, je hoofd wordt natuurlijk kletsnat. Natuurlijk niet alleen je hoofd. Als ze emmer water over je hoofd gieten, dan wordt je lijf, je lichaam natuurlijk ook nat. Dat hou je dan niet droog, dat hou je niet tegen. He? Gieten ze je hoofd nat, dan wordt je lichaam vanzelf in één beweging ook nat. Nou, zo zongen we dat ook van de hoge priester, bijvoorbeeld Aaron, Psalm 133 aan het begin. Aaron werd gezalfd voor hij aan zijn taak als hoge priester begon. Alle andere hoge priesters ook trouwens steeds. Daarmee werd Aaron, ook nieuw hoge priester, als het ware geïnstalleerd. Aangewezen in dat ambt van hoge priester, zodat elk Israëliet het wist, die dat gezien of van gehoord had. Aaron is vanaf nu onze wettige hoge priester. Tegelijk was die olie ook verfrissend en verkwikkend. Dat ging wel weer voorbij natuurlijk, maar voor dat moment gaf dat een heleboel frisheid en kracht aan Aaron. Maar dat gold ook bij Aaron natuurlijk. Als zijn hoofd met olie overgoten werd, en dat zong ook in Psalm 33, werd natuurlijk ook heel zijn lichaam nat. Zo hoofd, zo lichaam. Nou, nu is die olie in de Bijbel eerst een beeld van de Heilige Geest. God de Vader heeft zijn Zoon, de Heer Jezus, gezalfd overgoten met de olie van de Heilige Geest. Wanneer? In de eeuwigheid, voor de wereld geschapen was, voor alle tijden, toen al. Dat zingt Psalm 45 en dat bevestigt Hebreeën 1, dat God de Vader zijn Zoon al in de eeuwigheid heeft aangesteld, verordineerd, gezalfd tot de zaligmaker te zijn. Wanneer nog meer? Bij de doop in de Jordaan. De Heilige Geest die in de gedaante van een duif op Jezus kwam. Jezus werd gezalfd als het ware, geolied met de Heilige Geest. En iedereen die het zag, die had het kunnen zien. De Vader wijst zijn Zoon aan als de zaligmaker. Want de Heilige Geest komt op hem. En die zal de Heer Jezus de kracht geven om zijn werk als zaligmaker te kunnen doen. Om als profeet te spreken. Met overtuiging, onbevreesdheid en moed. Om als priester zichzelf te kunnen opofferen. Door Gethsemane heen te komen en op Golgotha zijn leven gewillig af te leggen. En de Geest zou er ook voor zorgen dat hij Jezus als koning zou strijden. Tegen de duivel en al de verzoekingen in zou staande blijven en als overwinnaar sterven zou. God de Vader, die zijn Zoon met de Heilige Geest gezalfd, geolied heeft. Maar, en daar gaat het nou vooral om vanavond, zo hoofd, zo lichaam. Als je iets over iemands hoofd giet, wordt zijn lichaam er ook nat van. Nu, de Heer Jezus is het hoofd van zijn kerk, van al zijn gelovigen. Dus als God de Vader zijn Zoon overgiet met de Heilige Geest, worden alle gelovigen in één moeite mee ook overgoten met de Heilige Geest. Zo hoofd, zo lichaam. Als God de Vader zijn Zoon met de Heilige Geest zalft en overgiet, worden ook allen die van de Heer Jezus zijn met de Heilige Geest gezalfd en overgoten, zodat ze hun taak op aarde kunnen doen. Om profetisch de Heere te belijden, onbevreesd, vrijmoedig, standvastig. Om priesterlijk te kunnen dienen en zichzelf ervoor over te hebben voor de Heere en voor zijn dienst. Om koninklijk te kunnen strijden tegen de zonde, de verzoekingen en de duivel. De gelovigen die delen in de zalving van hun hoofd, de Heer Jezus Christus zelf. Dus zo gaat het. De Vader heeft zijn Zoon gezalfd met de Heilige Geest. En vanaf de Zoon druipt en druppelt de Heilige Geest dus ook op zijn lichaam, op allen die geloven. Zo hoofd, zo lichaam. Dat houdt wel twee dingen in. Dat is ten eerste in, om nou als christen in het leven te kunnen staan. Om als christen te kunnen belijden, te kunnen dienen, te kunnen strijden. Moet ik dus bij zijn lichaam horen. Als ik niet bij Christus hoor, dan blijf ik droog om zo te zeggen. Want God geeft zijn Heilige Geest nooit rechtstreeks aan iemand, om zo te zeggen. Altijd via Christus. Zonder Christus. Nou ja, kan ik wel praten over God met mensen, of over de Bijbel praten. Als ik een beetje rap van tong ben, dan lukt dat vaak wel. En sommige mensen zijn heel vermoedig van aard. Zonder Christus kan ik wel mensen helpen en proberen goed voor anderen te zijn. Zonder Christus kan ik mijn leven wel opknappen. En voor het oog van mensen onberispelijk leven. Dat kan allemaal wel. Buiten Christus om. Erover praten. Andere mensen helpen. Mijn leven opknappen. Maar daarmee ben ik nog geen christen. Daarmee ben ik nog steeds dood in de zonden en de misdaden. Want God geeft niets buiten Christus om aan een zondaar. God geeft zijn geest nooit rechtstreeks aan u, aan jou en mij. Altijd alleen via Christus. Hij giet zijn geest uit over het hoofd Christus. En wie bij Christus hoort, die ontvangt de Heilige Geest dan mee met Christus, om zo te zeggen. Buiten Christus om zal ik nooit de Heilige Geest ontvangen en zal ik dus nooit als echte christen in het leven kunnen staan en kunnen leven. Maar de andere kant is ook waar. Probeer maar eens, als een emmer water over je hoofd gieten, je lichaam droog te houden. Nou, dat ga je niet lukken. Je kan je handen er wel voor houden of het water weg willen duwen. Dat gaat je niet lukken. Als je je hoofd helemaal nat gieten, wordt je lichaam ook nat. Als je bij de Heer Jezus Christus hoort, dan zul je de Heilige Geest ontvangen. En dan zul je een belijdende, een dienende en een strijdende Christus worden. Dat hou je niet tegen. Dat lukt je niet, om zo te zeggen. Om dat helemaal buiten je leven te houden. Want als je bij Christus hoort, deel je ook in die zalving, in de Heilige Geest die God de Vader op zijn Zoon heeft uitgegoten. En die afdruppelt en afvloeit en stroomt over het lichaam. Dan word je ook nat van de Heilige Geest. Dat kan niet anders. Dus gaat er maar om. Of ik bij Christus hoor. of ik bij zijn lichaam hoor, of ik een lidmaat, een ledemaat van het lichaam van Christus ben. En hoe word ik dat? Hoe word ik zijn lichaam ingelijfd? Door het geloof, zegt de catechismus ook. Door alles te zoeken buiten mezelf, in Christus. Door te herkennen, Heere, ik uw naam belijden, dat gaat hem echt niet worden. Echt niet. Ik schaam me zo. En ik durf het zo makkelijk niet. En hou ik mijn kiezen maar op elkaar. En dan spaar ik liever mezelf. Dat ik maar een beetje boven het maaiveld uit kom te steken. Dat gaat me niet lukken. Heere, u dienen. Iets van mezelf ten offer brengen. Mijn vlees u ten offer brengen en verloochenen. Mezelf u ten offer brengen. Heer, dat gaat me niet lukken. Trek mijn hart niet in mee, maar vierkant in tegen. En ik strijde tegen de zonde. Dat gaat me niet lukken, Heer. Dat wil ik ten diepste niet eens. Ik neem het vaak een beetje op de makkelijke manier het liefste. En geef een beetje toe aan de verzoeking. Ik ben geestelijk dood. En daarom zoek ik het leven van belijden, dienen en strijden buiten mezelf. In u, de Heer Jezus Christus. Dat is geloof. Het leven zoeken buiten jezelf. In Christus Jezus. Anders komt er dat van belijden nooit iets van terecht. En van dat strijden niet. En van dat dienen niet. Als ik niet, Heere Jezus Christus, het buiten mezelf in u zoek. Bent u een christen? Nou, dat hangt hier vanaf. Of u hebt geleerd het leven te zoeken buiten uzelf in Christus. En dat geldt natuurlijk niet alleen één keer. Als dat geloof komt in het begin. En je gaat voor het eerst het leven zoeken buiten jezelf in Christus Jezus. Omdat je je leven dat zo verloren, zo bedorven hebt leren zien dat je niet meer zonder kunt. Maar dat geldt daarop dagelijks. Dat is een geloofsbeoefening van elke dag weer. En de kracht van het christenleven hangt juist af van de dagelijkse omgang met Christus. Om die verbinding tussen Christus en mijn hart open te houden, wijd open te houden. Kijk, want het zijn maar verstopte bloedbanen en dichtgedrukte zenuwbanen. Die verhinderen de bloedsomloop en de zenuwfuncties vanuit het hoofd naar het lichaam toe. Die moeten dagelijks open gehouden worden. Dat het hoofd het lichaam voeden kan en zegenen kan. Dat is iets voor elke dag, om elke ochtend mee te beginnen. Midden in de dood liggend. Het leven buiten mezelf in Christus. Morgenochtend. Heere, mag ik uw naam belijden? Mag ik u dienen? Mag ik koninklijk tegen de duivel en de zonde strijden? Laten we er 's middags ernst mee maken. Laten we het 's avonds weer beoefenen. De omgang met Christus. Daar hangt het christenleven. Daar hangt de kracht van het christenleven van af. Van de mate en de intensiteit en de gedurigheid waarmee ik het leven zoek buiten mezelf in Christus. Nou, dat hopen we dan vanavond nog verder te gaan bezien. Met betrekking tot het eerste ambt van de Heer Jezus. En ook van de christen, ambt van de profeet. Ten tweede, Jezus de profeet. De hoogste profeet en leraar, zegt de catechismus. Dat is Deuteronomium 18, wat we lazen ook voor zegt. Wat is Deuteronomium 18 aan de hand? Israël is vlak bij Canaan gekomen, alleen de Jordaan die ligt er nog tussen. En in de woestijnreis leefde Israël ja, behoorlijk op zichzelf. Ze trokken daar door die woestijn heen, 40 jaar, ja, als één toch wat afgezonderd, apart, geïsoleerd volk. eenmaal in Kanaan gekomen, zou dat natuurlijk wel anders worden. Werden ze voortdurend omringd door andere volken en door Kanieten, Amorieten enzovoort. Andere volken met andere gewoontes, heidense volken met heidense gebruiken en heidense gewoontes. En die heidense volken die hadden iets wat alle mensen wel een beetje eigen is. Graag willen weten wat er gaat gebeuren in de toekomst. Ja, nou ja, als je jong bent, wil je het best wel weten. Hoe je leven over 5 jaar uit zal zien, over 10 jaar uit zal zien. Wat voor werk je zal hebben dan, of meer je getrouwd zal zijn, of jouw kinderen zal hebben over 10 jaar. Maar ook anderszins, als je voor een moeilijke beslissing staat. Zou je eens een beetje in de toekomst kunnen kijken, als ik een beetje vooruit kon kijken, dan zou ik een beetje weten waar ik goed aan doe. Nou ja, wie voor een onderzoek staat en een uitslag wat vanaf hangt. Ja, die zou wel graag willen dat de tijd wat vlugger ging, dat je een beetje in de toekomst kon kijken. Wat voor uitslag wordt het en wat voor gevolgen gaat het krijgen. En als je dan over het hiernamaals, kunnen mensen ook wel eens denken, ja wat zou er zijn achter de dood? Zij kwam er maar iemand terug, die het vertellen kon. Dat heeft de mens wel in zich, hè? Willen weten wat er voor ligt, wat er in het verschiet ligt. En die heidenvolken, die hadden er ook wel wat op. Allerlei manieren van waarzeggerij, van toekomst voorspellen. Vragen van de geesten, van overlevenden, van de doden zelfs. Geesten oproepen en de doden dan, de geesten van de doden vragen om de toekomst te voorspellen. En dan zegt Mozes namens de Heere in Deuteronomium 18 niet dat allemaal niet kan. Nee, er kan heel veel als God het toelaat. Maar God betuigt via Mozes dat het niet mag. Sterker nog, dat het niet hoeft. Israël hoeft niet de doden te vragen, waarzeggers in te roepen, toekomstvoorspellers naar zich toe te halen. Dat hoeft niet. Waarom niet? Omdat Israël iets heeft wat die heidenvolkeren niet hebben. Een profeet, zoals Mozes. En later na Mozes vele andere profeten. En dan tenslotte die profeet die als Mozes zal zijn, die God verwekken zal voor het volk. Dan hebben we het over de Heer Jezus Christus, de hoogste profeet. En als je hem hebt, heb je geen toekomstvoorspelling meer nodig, dan heb je genoeg. En wat doen die profeten dan? Wat doet Jezus? Niet allereerst de toekomst voorspellen. Je laten zien hoe het af gaat lopen, hoe het verder zal gaan in je leven. Nee, dat hoeft een christen ook allemaal niet te weten. Een profeet is ook iemand die spreekt namens iemand, namens God. Gods profeten, die doen uit de doeken hoe dat God tegen de dingen aankijkt. Hoe dat de Heere de situatie taxeert en wat de Heere ervan vindt en wat de Heere ervan zegt. En dat is vaak zo totaal anders dan het gevoel dat mensen ermee hebben. Mensen kunnen denken dat alles goed gaat. Er is toch welvaart en tempeldienst. En de profeten zeggen dan van Gods wegen, het gaat helemaal niet goed. Dit volk eert me met de lippen, maar het houdt zijn hart verre van mij. Dat is een profeet. Die zegt hoe dat God tegen dingen aankijkt, door de dingen heen kijkt. En als het volk zou denken, God heeft ons vergeten en verlaten. Het helpt niet meer. Roepen, aanroepen, bidden, zoeken, smeken. De Heere ziet ons niet, de Heere hoort ons niet en heeft ons verlaten. Dan zeggen de profeten van Gods wegen. Dat wie God aanroept en in zijn wegen wandelt, die is gezegend. Die is zalig en die is welgelukzalig. De profeten die zeggen hoe dat God de dingen ziet. Hoe dat in Gods oog de dingen ervoor staan. Nou, de catechisme zegt het dan zo, dat Jezus Christus is die onze verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen bekend maakt. En we hebben de Bijbel vol gekregen om te weten hoe God alle dingen ziet, hoort hem. En wat heeft de mens, dus u, jij en ik, wat heeft de mens dat nodig? Wat hebben wij Christus als profeet nodig? Als het gaat over zonde, over verlossing en over dankbaarheid, ellende, verlossing en dankbaarheid. Want wij zijn mensen zondaar en dat betekent dat we niet van onszelf uit kunnen gaan. En niet op onszelf af moeten gaan. Ons gevoel misleidt ons. Ons gevoel over zonde, zeg nou zelf, dat is toch zo oppervlakkig. Och ja, zonde doen we allemaal wel eens. Maar zolang het geen moord en doodslag is, voel ik dat heus niet als iets wat nou zo ontzaglijk, vreselijk, verschrikkelijk erg is. Waarmee ik Gods toren verdien en waarvan ik huil. Nee, nee. Mijn gevoel vindt een beetje verzoenlijk leven best genoeg en ligt echt niet wakker van de zonde. En over verlossing heeft ons geweten zulke misleidende gedachten. Ons geweten kan zeggen, verlossing. Ach, dat zal toch wel goed komen met jou. Waar moet jij nou eigenlijk van verlost worden? Of aan de andere kant, ons geweten kan zeggen, verlossing. Ja, dat kan wel. Maar dan moet je toch eerst dit rechtzetten. Dan moet je toch eerst zorgen dat je laat zien dat je het ernstig meent en dat je het serieus meent. Of je geweten kan zeggen, verlossing. Dan zeg je geweten, dat kan niet meer voor jou. Je hebt te lang gewacht en dit erg gedaan. Zet maar uit je hoofd. Verlossing, dat is voor jou helemaal niet meer aan de orde. Ons geweten is helemaal van slag. En als het over het dienen van God gaat, die dankbaarheid, moet ik me niet op mijn eigen hart vertrouwen. Dat vindt van zoveel dingen dat hem er toch niet in zit, dat er niet veel meer overblijft. En als ik dan maar zeg, nou, ik doe maar wat mijn hart me ingeeft. Nou, kijk daar maar vooruit. Je moet je hart maar volgen. Nou, kijk daar helemaal maar vooruit. Als we drijven op ons gevoel. Als ons roer ons geweten is. En als ons hart het kompas is. Dan komen we nooit in de hemel terecht. Dan drijven we ons gevoel. En dan is het ons geweten het roer. Ons hart het kompas. En we drijven zo de eeuwige afgrond in. Ben je erachter gekomen? Ben je ook zo wantrouwend naar je gevoel toe? En ook wel naar je geweten toe? En als je hart je wat ingeeft, bent u dan ook zo beducht. Dat staat zo verkeerd afgesteld allemaal. En dat leidt me overal naartoe, maar niet naar de zaligmaker. Wij hebben Jezus, de profeet, nodig. Zijn onderwijs hoort hem. En Jezus, profeet, die geeft zo onderwijs, dat niet alleen weet, maar ook ervaart. Want deze profeet onderwijst door zijn woord en door zijn geest. Jezus profeet die zegt je wat zonde is. En hoe erg het is. En dan zie je het ook. En je krijgt er ook verdriet van. Hij leert je echt wat zonde is. Met je verstand. Maar ook dat je het voelt en dat je het ervaren gaat. En als profeet doet hij je zien op het kruis, dat daarin de verlossing is, in de plaatsvervanging, in de schuldvergeving. En hij laat je er ook op vertrouwen. Hij leert je ook om het te durven, het is geen durven, om je toe te vertrouwen aan het kruis van Christus. En als profeet leert hij je ook om God te dienen na zijn woord. Je voelt dankbaarheid. En je ervaart het verlangen dat je wil leven na zijn wetten. En wil leven na zijn woord. Jezus, de profeet. Die je echt leert hoe groot je zonde en ellende is. En je ook laat ervaren die je echt leert hoe je ervan verlost wordt en je er ook op doet vertrouwen. En die je ook echt leert hoe je er God dankbaar voor zal zijn en je moet er ook nog aan verlangen. Hoort hem. U kan zo blind niet zijn, u kan zo dwaas niet zijn. U kan zo niet van slag zijn. Uw gevoel kan niet zo de verkeerde kant op wijzen. Hij leert je. Hij onderwijst je. Val hem nederig te voet. En hij zal zijn weg ook jou leren. Leren hoe je zalig wordt. Leren van je zonde en van de verlossing en van de dankbaarheid. Hoort hem en kom tot deze Jezus, de profeet, met een verhard hart, met een geestelijke dood, met een totaal verkeerd gevoel. Kom tot hem en hij zal je zijn weg, de weg der zaligheid, leren. Want wie dat niet doet, wie zich aan de profeet Christus onttrekt, die moet uit het volk worden uitgeroeid. Die krijgt geen plaats in het volk dat zalig wordt. Wie op zijn eigen gevoel vertrouwt en zich door zijn geweten laat leiden en door wat zijn hart zich ingeeft, die komt er niet. Die vindt niet de goede koers. Die dwaalt en die eindigt buiten de hemelstad. Hoort naar Jezus, de profeet. Die onderwijst zoals hij alleen dat kan. En kijk maar eens in de Bijbel hoe dat hij dat gedaan heeft. Wijs, eerlijk, heilzaam. Blader de evangelie maar eens door. Hoe Jezus sprak tegen Zacchaeus in de boom. Tegen Nicodemus in de nacht. Tegen de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Tegen de Canaanese vrouw in het land van Syrië-Fenicië. Tegen de bloedvloeiende vrouw. Tegen de fariseeën. Hij sprak tot hen allemaal het juiste woord tegen de juiste personen op de juiste tijd. Dat ze ervoor het is laat op mij. Hij moet mij hebben. En hij zegt precies wat ik nodig heb. Nou, dat doet hij nog. In de prediking. Dat je ervaart als je de Bijbel leest, als je onder de preek zit. Het is laat op mij. Ik ben die man, ik ben die jongen die het erop bedoelt. Ik ben die vrouw, ik ben dat meisje, of wie het nou gaat. En je kan zo vertroost worden. En boven alles uitgetild worden. Je kan zo omvergeslagen en verbrijzeld worden. Je kan zo meegenomen worden. Maar in elk geval, de hoogste profeet en leraar die sprak tot je. Om nooit te vergeten. Soms als met een inslag plotseling. Soms heel geleidelijk aan, maar drong toch tot je door. Nou, dan mag je ook ontbieden als je naar de kerk gaat. Als je Bijbel op het Heere, spreek tot mij als een profeet die precies weet wat ik nodig heb. Spreek zo tot mij, Heer Jezus, dat ik ervaar, dit is voor mij bedoeld. En dan gaat het over mij. Wees zo de profeet die in wijsheid tot mij spreekt, omdat u mijn weg en mijn wandel kent en weet waar ik op dit moment ben en zit en wat ik nodig heb. En geen leed zal het ooit uit je geheugen wissen. Jezus de profeet, God dank, zo maakt hij zalig. Hij leert je je zonde, de verlossing en de dankbaarheid. En hij spreekt tot je. Dat je merkt, en dit gaat over mij. ja voor. En daarom heeft Jezus willen lijden en willen sterven. Daarvoor is hij bespot. Ze deden een doek over zijn hoofd. En dan sloegen ze in zijn gezicht en zei: profeteer ons. Wie heeft u geslagen? Daar is hij verzocht om zijn prestaam te misbruiken. Om zichzelf te wreken. En zijn eigen, ja, een beetje te etaleren dat hij alles wel wist. En voor dat profetisch ambt is hij ook gestorven en veroordeeld. Toen hij voor Pilatus en voor het Sanhedrin beleed: ge hebt het gezegd. Ge zult de Zoon des Mensen zien komen met heerlijkheid bekleed op de wolken des hemels. Hij heeft de goede belijdenis beleden voor Pontius Pilatus en voor Caiaphas. En toen werd hij veroordeeld, gekruisigd en gedood. Als profeet. Hij heeft zijn profeet zijn met de dood willen bekopen. En als u hem als profeet kent, dan mag u zeggen: ook voor mij. Ook voor mij. Heeft hij als profeet zich laten veroordelen. Zich laten kruisigen. En laten doden. Ook voor mij. Want hij is ook mijn profeet. En dan die lijn naar de christen toe ten derde. Nog even terug van het begin van de preek. Wat geeft die naam Christus aan? Nou ja, zo hoofd, zo lichaam. De olie op iemands hoofd wordt gegoten, die drupt ook over heel iemands lijf, over heel iemands lichaam. De Heilige Geest, die God de Vader zijn Zoon heeft gegeven, die druppelt en die stroomt en die vloeit ook over allen die van Christus zijn. Dat hou je niet tegen. Je wordt zijn beeld gelijkvormig. Je wordt ook een profeet gemaakt. Kijk, de mate ervan hangt af. Van die verbinding met Christus. Van de intensiteit van het leven zoeken buiten jezelf in hem. Maar helemaal tegenhouden. Dat lukt je niet. En zo komt het. Dat elke christen die dus bij Christus het lichaam hoort. Die gaat zijn naam belijden, staat aan de 32a. Die gaat ook spreken namens God. Letter betekent belijden, hetzelfde zeggen als. Je gaat hetzelfde zeggen als God in zijn woord zegt. Hetzelfde als de kerk van alle eeuwen heeft beleden. Hetzelfde als dat Jezus zei, of wat Jezus zou zeggen. Ik ga dus niet etaleren wat mijn visie is. En hoe ik het zie en hoe ik er tegenaan kijk. Nee, belijden is God naspreken. Jezus nazeggen. En ik mag bidden, Heer Jezus, geeft u me dat. Geef mij als de Christus. Dat ik op u lijken mag. Dat ik spreken zal wat u gesproken hebt. Dat is dan geloofsbelijden zo'n tweede paasdag in onze gemeente. Openbare geloofsbelijdenis. Vanuit die verbondenheid met Christus. Je zoekt het leven buiten jezelf in hem. Spreek je na wat God heeft gesproken. Beaam je wat Jezus heeft gezegd. Verbonden aan Christus. En gebonden aan het woord. Je openbare geloofsbelijdenis. Ja, Heere. En Heere Christus. Help me toch. Help me toch. Om het niet op tweede paas in de kerk dan te zeggen. Maar om het elke dag van mijn leven weer te zeggen. Natuurlijk niet alleen in de kerk. Maar een stapje verder. Komen nog vier stapjes. Eerst stapje verder. Ook in mijn gezin. In de gemeente, in het onderwijs, waar dan ook. Altijd maar belijden. Hetzelfde zeggen als wat Jezus heeft gezegd in zijn woord. Hetzelfde zeggen als God in zijn woord ons heeft voorgezegd. En we blijven in ons gezin, in de gemeente, het christelijk onderwijs. We blijven bij het woord. Als leidinggevende. We verkondigen geen eigen meningen. We praten niet mee met de meesten van onze tijd. We spreken het woord na. En het heeft het eerste en het laatste woord. Heer Jezus Christus, geeft u me dat toch. Leer me u naspreken. In mijn gezin, in de gemeente, in het christelijk onderwijs. Nou daarom heeft ook bijbelstudie zo'n grote plaats in het leven van een christen. Je moet dan toch weten wat God heeft voorgezegd. Dus bijbel lezen. Ja, bijbelstudie. Daarom elke dag stille tijd houden. Met dus een uitleg en verklaring erbij. Nou, ik denk dat Dominee Den Boer en Calvijn de zingen beter zagen dan ik ze ooit zal kunnen zien. Dus die gebruik ik er graag bij. En daarom bijbelstudie van heel de Bijbel. Al de schrift, hè? 2 Timotheus 3. Al de schrift is van God ingegeven. Zoals de Heer Jezus in al de schriften aanwees. Wat op hem betrekking had. Daarom heeft bijbelstudie zo'n grote plaats in het leven van een christen. Biddend, Heere Christus, help mij. Help mij uw woord te verstaan en help mij om uw woord na te spreken. Na te beleiden in gezin, gemeente, onderwijs. Trekken we nog een lijntje verder door. Dat krijgt een toespraak ook in het spreken naar anderen toe. Vaak om de vier ogen. Zoals de Heer Jezus dat kon. Hè? Tegen die Samaritaanse vrouw. Die bloedvloeiende vrouw. Zacchaeus, Levi, Nicodemus, Farizeeën. Jezus die behandelde ze allemaal toch weer anders. Natuurlijk, zijn boodschap was hetzelfde. Maar ja, nou, bij de een draaide hij dit stukje op dat moment naar voren toe. Kom tot mij. Bij de ander draaide dat stukje naar voren toe. Wee u, gij schriftgeleerde, witgepleisterde graven. Nou, en aan Nicodemus zei hij weer iets anders. Gij moet wederom geboren worden. Tegen een vrouw zei hij weer wat anders. Hij roept haar om publiek naar voren te komen. Jezus die sprak precies onder vier ogen. Wat die persoon in kwestie op dat moment nodig had. Zo leert je ook een christen te spreken. Tegen de een mag je vertroosten. Een ander moet je waarschuwen. Een derde mag je bemoedigen. Een vierde moet je vermanen. En op zijn zonde wijzen. En je mag bidden, Heer Jezus, geef me dat, Christus. Geef me die wijsheid. En ook een stuk moed en vrijmoedigheid die u had. Wat heb je nodig als ouderling op huisbezoek? Wat zal ik in dit gezin lezen? Wat zal ik tegen die persoon zeggen? Moet het vertroostend zijn of moet het juist vermanend zijn? Bemoedigend of juist waarschuwend zijn? Wat moet ik zeggen als ouders tegenover mijn kind? Als vriend tegenover je klasgenoot of collega? Als man tegenover je vrouw, als vrouw tegenover je man? Waar kan je soms ontzettend tegenop zien, of u niet? Vooral als je voelt, ik mag dit niet langer laten lopen. Ik zie iets van iemand, ik weet iets van iemand. En ik mag hier niet over blijven zwijgen. Om dan als christen iemand aan te spreken. En hem te zeggen wat Jezus hem zou zeggen onder vier ogen. Dan bid ik me, Heere Christus, help mij met wijsheid en met vrijmoedigheid. En zou in elke ochtend leren bidden, Heere, geeft u dat ik dan wel één persoon ontmoeten mag met wie ik het over u kan hebben. Liefst iemand die u nog niet kent en die nog heel weinig of niks van u weet of gehoord heeft. Heere, geeft u dat ik elke dag minstens één persoon ontmoeten mag. Met wie ik het over u zou mogen hebben. Heer Jezus, leer het me. Help me dat doen. Dat lijntje nog een beetje verder door. Belijden profeet zijn. Heeft ook in zich openlijk. Publiekelijk. te midden van een omgeving met andersdenkenden die het anders vinden, anders voelen. Beleiden heeft ook te maken met de frontlinie van de openbaarheid. En dan is het beleiden of verloochenen. Eén van de twee. Je kan het ook doen door je gedrag. Hè? Door mee te lachen, mee te kijken en mee te doen, kun je ook God verloochenen. Door niet mee te gaan, door niet mee te lachen, door ergens niet mee naartoe te kijken, kun je hem ook beleiden. Biddend, Heere Christus, help me daarin. Ik heb nogal makkelijk, hè. Dat hoef ik een beetje mee te knikken, mee te praten met mensen. Ja, doe zeg maar zo, gezondheid is de grootste schat. Ja, ja, u hebt groot gelijk. Is het zo? Is gezondheid de grootste schat volgens de Bijbel? Moet je dan meeknikken en mee zeggen? Of ja, ik zeg maar, als een mens zo moet lijden, heeft leven geen zin, men moet ze maar rein te maken. Ja, 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 ja. Is het zo? Zegt de Bijbel dat? Ja, ik zeg maar zo, ik zou hetzelfde maar als hun er zich goed bij voelen, wie ben ik om er wat van te zeggen? Ja, 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 ja. Is het zo? Maar doe ik makkelijk maar meeknikken en meepraten en mee instemmen. Dan kan ik bidden, o Heere Christus, leer het mij met vrijmoedigheid en wijsheid u na te spreken en u te beleiden en me er niet voor te schamen. En het vindt zijn uiterste toespitsing. Dus wat beleiden houdt ook in de gevolgen voor je rekening willen nemen. Scheve blikken, lelijke woorden, minachtend gegrinnik, ontslag, huis in brand steken, dan zijn we niet meer in Nederland, gevangenisstraf, martelkamp, ter dood gebracht worden. Beleiden is bereid zijn te lijden. Beleiden is bereid zijn te lijden. Zoals 21 jaar Perpetua in 203 na Christus. Toen de leeuwen in de arena liepen. En de man kwam met hun kindje op zijn armen zijn vrouw smeken. Perpetua, geef nou toch toe. Perpetua, je kan mij met mijn kind, met ons kind ook niet alleen achterlaten. En Perpetua zei. Een christen kan alleen maar christen zijn. Toen werd ze voor het leven gegooid en verscheurd. Beleiden is bereid zijn om te lijden. En dan vraag ik mezelf het maar af. Wat is mij meer waard? Mijn levensstandaard. Mijn levensgeluk. Mijn leven zelf, of het beleiden, het naspreken van de Bijbel, het naspreken van Christus. O Heere Jezus, help mij. O Zoon, maak me uw beeld gelijk, dat een christen mag zijn vanuit de Christus, die zijn beeld gelijkvormig maakt. Want een christen die beleidt, tenminste, Petrus, toen hij op zichzelf vertrouwde en de verbinding met zijn hoofd gestremd en geblokkeerd was, toen verloochende hij Jezus. Toen hij op die dag niet het leven buiten zichzelf in Christus had gezocht, maar zichzelf vertrouwde, ging er voor eens naar één dienstmeisje al voor de Bijbel. Toen hij later in zijn leven het buiten zelf in Christus had gezocht op een ochtend, heeft hij zich laten kruisigen omwille van de naam en de belijdenis van Christus. Ik las ergens het volgende beeld. Ergens in de bergen stond een enorme krachtcentrale. Ergens in het dal buiten het dorp. Het dorp lag op de bergtop. 'S Avonds gingen alle lampjes van het bergdorp aan. Heel de omgeving kon het dorp zien liggen. Tenminste, als de verbinding met de krachtcentrale goed was. De verbinding tussen de stroomcentrale en alle huisjes van het dorp. Als die stroomverbinding ergens verbroken was, bleef een huisje donker en dus onzichtbaar in de nacht. En nog een huisje en nog een huisje. En er kon gebeuren dat niemand de stad zag liggen. Omdat er geen verbinding was met de stroomcentrale. Als er verbinding is van een christen met Christus, dan is er licht. Zijn naam belijden. Een stad op een berg. En die kan niet verborgen blijven. Maar als de omgang met Christus gestremd is, geblokkeerd is en verbroken is, verstopt zit, dan blijft het huisje donker. Onzichtbaar, onmerkbaar, als een grijze muis die niemand ziet. Opdat we het leven zoeken buiten onszelf, in Christus. Een stad op een berg. Amen. We zingen van Psalm 119, vers 6 en vers 9. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. En vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Psalm 119, vers 6 en vers 9. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, hoogste profeet, gezeten aan de rechterhand van uw Vader, leer ons. Leer ons alles wat voor onze verlossing nodig is. Want ons gevoel over de zonde is zo bedorven. Ons geweten is het om verlossing gaat zo van slag. Ons hart, wat dat ons ingeeft, dat is zo'n verkeerd kompas. Wees onze hoogste profeet, die ons leert. Leert over onze zonde en ellende. En die ons ook verdriet overgeeft, pijn, smart. Profeet die ons leert over de verlossing in uw offerdood. En die ons ook doet vertrouwen. Die ons ook leert toevertrouwen. Wees onze profeet. Die ons het leven der dankbaarheid leert. Met verlangen om naar uw woord te leven. Laat ons elke dag naar u horen, Heer Jezus. Laat niemand blijven dwalen, drijven op zijn gevoel, dwalen naar zijn geweten of op het kompas van zijn eigen hart, waarmee nooit iemand de hemelpoort bereiken zal. O Zoon, maak allen die u kennen, uw beeld gelijk. Opdat wij u belijden, naspreken. Als dat mochten doen ooit met openbare geloofsbelijdenis. Of dat hopen te gaan doen. Maar ook in gezin, gemeente en christelijk onderwijs. Maar ook in persoonlijke gesprekken. Met mensen die op ons pad brengt. Maar ook publiek en in het openbaar. Dat niet maar mee lachen, mee knikken, mee doen. En ook bereid om te lijden. Leer het ons, hoogste profeet. Giet, o Vader, uw geest uit over uw Zoon. Opdat allen die van hem zijn, mee overgoten worden. En laat ons dagelijks, intens en behoeftig het leven zoeken buiten onszelf in uw Heer Jezus Christus. Opdat we persoonlijk, als gezin, gemeente en kerk een stad op een berg zijn. Helder verlicht, zichtbaar, merkbaar. Als christelijke kerk, gemeente. Als christen. Zegen ons, Heer, in de week die u het geeft voor ons ligt. We willen een zegen voor ieders persoonlijk leven. Een zegen over de reformatieavond aanstaande dinsdag. We willen een zegen over de folder van Halloween die huis aan huis verspreid kon worden. We zeggen u ook dank dat het samen met herstelde vormde gemeente vormgegeven kon worden. En we bidden dat mensen die folder er zicht op krijgen, Heer. En wilt u land en volk uit de duisternis trekken. Een land en volk dat u Christus kwijtraakt. Dat zoekt het in zoveel andere dingen. Haalt u het er weer uit, Heer. Uit de duisternis tot het licht. Hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Laat ons zingen op Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en van uw roem verbreiden. Psalm 145, het tweede vers. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.